Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert naar de eerste van weer een nieuwe reeks afleveringen. Mijn gast van vandaag is Cars Persoon. Hij tekent en schildert, altijd met mensfiguren als basis. De rode draad in zijn werk is het individu en hoe dat zich verhoudt tot iemand anders of tot een groep. Cars is liefhebber van literatuur en filosofie en welke vorm zijn beelden op het doek of papier krijgen, wordt dan ook beïnvloed door filosofische ideeën. Zo hadden zijn mensfiguren een tijd lang een statische houding en een schetsmatig gezicht en werden ze geïsoleerd weergegeven tegen een sobere achtergrond. Het was een uitdrukking van het werk van de Franse filosoof Levinas, die schreef over de ander als iemand die je niet kunt kennen of zonder meer kunt inkapselen in je eigen wereldbeeld. Daarna is Cars werk drukker en bewegelijker geworden. Mensbeelden werden in vlakken opgebroken en omgeven door vegen, krassen, lijnen en kleurschakeringen en overwoekerd door organische vormen. Met als resultaat een bonte, abstracte compositie waarin het menselijk figuur soms nog nauwelijks zichtbaar was. Maar recent zijn zijn gezichten en lichamen met name ingevuld door plantachtige vormen die golvend en vloeiend het beeld bepalen, slechts her en der geholpen door wat asseringen. Hieruit spreekt de invloed van bijvoorbeeld Die Metamorphose der Planten uit 1789 van Goethe, waarin hij de groei van planten beschrijft, of het werk van bijvoorbeeld Bruno Latour. Welkom Cars, fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Is er voor jou één moment aan te wijzen waarop jouw fascinatie voor beeld begon?
Ja, dat is al wel. Dat gaat alweer heel ver terug, naar mijn zevende levensjaar en zwervend door dat wildpark in het stadje Eindhoven, bij de rivier de Dommel en met de splitsing met de andere rivier de Tongelreep, dromend, alleen, stond ik daar op die splitsing en verwonderde ik mij over het stromen van de rivier en de draaikolken die zich daarin vertoonden. En eigenlijk alles in die omgeving was betoverend voor mij. En werd ik me eigenlijk het waarnemen al heel vroeg bewust. Eigenlijk, ja.
En het is dat een bijzondere vorm, zo'n draaikolk, zo'n spiraal naar beneden?
Ja, veel later heb ik daar eigenlijk vanuit herinnering over geschreven. En is eigenlijk precies waar alles samenkomt bij die draaikolk en het verdwijnt in een soort duister punt, steeds dieper, waarvan je niet weet wat daar is. Ja, je beseft dat het naar de diepte van de rivier gaat, maar je ziet eigenlijk de hoeveelheid gebeurtenissen op dat wateroppervlak, die golven, de lichtreflectie, en dan komt het in die cirkel bij elkaar als een soort zwart gat en dan verdwijnt het steeds dieper en dan verdwijnt dus al het visuele eigenlijk in dat gat. Het lijkt wel een pupil van de rivier. Als wij elkaar in de ogen kijken, zien we natuurlijk ook dat duistere punt en tegelijkertijd ervaar je daar een enorme aanwezigheid van de ander in. Ja, dat was wel heel duidelijk een soort beginpunt.
Is dat ook een symbool geworden voor hoe jij naar je werk kijkt? Heeft dat iets te maken met hoe je later je praktijk hebt vormgegeven? Of is dat gewoon een anekdote?
Het is echt een herinnering dat ik toen al zozeer met die waarneming bezig was. Maar het hele werkproces kent eigenlijk oneindig veel ervaringsmomenten die belangrijk zijn en deel hebben aan je werk. Aan het verschijnen van je werk.
Ja.
Aan het veranderen van je werk. Keuzes die je maakt. Het is echt een enorme hoeveelheid die op je pad komt. En je wordt er je steeds bewuster van.
Ja, precies. Ik vond het een mooi beeld omdat het eigenlijk misschien omtrekkend begint. En eigenlijk van alles met zich meesleurt, vrij willekeurig, tot één punt geconcentreerd. Je zou misschien kunnen zeggen, een werkproces is ook zo.
Ja,
je pakt daar iets, je pakt daar iets. En langzaam komt het tot het ene werk.
En dat wat je allemaal pakt of ziet, of door geraakt wordt, of waar je een ervaring aan hebt, daar ben je heel bewust van. En kies je, en stem je af, of volgens een bepaalde feeling breng je dat samen, en dan breng je dat in verhouding, en dat ene punt, zou je kunnen zeggen, is het beeld.
Ja.
Ja.
Je hebt 40 jaar lang, bijna 40 jaar, 39 jaar lang, lesgegeven aan de AKI in Enschede, de kunstacademie. Ja. Inmiddels ben je met pensioen. Wat zei jij als student aan jou vroeger? Wat is de essentie van kunst? Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
Ja, leuke vraag.
Wat was dan jouw antwoord?
Nou, dat wat wij nu ook doen. Je bent met elkaar in gesprek. En je bekent je eigenlijk aan elkaar. Hoe je dingen ervaart en beleeft. Er is een zekere intimiteit. En dan heb je daar dat beeld. Wat ons samen aanmoedigt eigenlijk om daar iets over te zeggen. En op die wijze jouw eigen ervaring of beleving aan dat beeld, aan die ander te bekennen. Dus de essentie van kunst, ja, dat is bijna een onmogelijk begrip. Maar dat het je wil aanmoedigen om in nuances met elkaar om te gaan. En in nuances je met je eigen ontwikkeling om te gaan. Dat heeft er veel mee te maken.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de vraag naar de essentie van kunst is bijna een soort omstandigheden waarbinnen een gesprek kan plaatsvinden op een genuanceerde intieme manier.
Ja.
Een kamer waar je instapt en samen op geconcentreerd kunt praten, bij wijze van spreken.
Ja. Je zou kunnen zeggen, deel hebben aan een kunstwerk als toeschouwer of als luisteraar. Dat betreft gewoon alle facetten van kunst. Is dat gaat niet zonder jouw activiteit. Je moet er echt aan deelnemen. En dus zijn het gebeurtenissen. En als je dat met z'n tweeën doet, dan wordt dat nog een grotere gebeurtenis. Ja. Het begeleiden van jonge kunstenaars op een academie is natuurlijk echt ook nog een gelaagder gesprek dan alleen praten over de betekenis van kunst. Het is ook dat werkproces waar die jonge kunstenaar in zit. Hij moet zijn spoor vinden. Hij moet zijn organizing principle, met een mooi woord, vinden. Waar hij zich aan toewijdt. En hij moet ontdekken wat zogenaamd authenticiteit is. Dat niet iets vooraf is, maar wat dat door een ontwikkelingsproces aan jou verschijnt. Door allerlei ervaringen, proefondervindelijk. Dat was fantastisch eigenlijk, om steeds die mensen te ontmoeten. En
je eigen werk aan te scherpen ook, denk ik.
Ja, je eigen denken over het werk kon ik aanscherpen. Dat maakte een ontwikkeling door. En dat nam je dan weer mee in je ontmoetingen en dialogen met de jonge kunstenaars. Dat was fantastisch. Ja, want dan ontdekte ik ook hoe je een bepaald wereldbeeld had en een verhouding ten opzichte van dat wereldbeeld en je werk. En hoe dat langzaam door de tijd heen verschuifde. Daar was ik me heel bewust van.
Laten we eens in een van die fases beginnen van jouw werk. Aan de hand eigenlijk van het werk van Levinas, de filosoof.
Ja.
Litouws van oorsprong, maar Frans geworden op vrij jonge leeftijd.
Ja.
Hij sprak over de ander. Welk aspect van zijn filosofie heeft betrekking op jouw werk? Kun je dat eens uitleggen?
Ja, het was zeker ook de ervaring van hoe belangrijk eigenlijk de dialoog is en de omgang is en met de ander in mijn persoonlijke leven. En zo'n filosoof die probeerde dat op een hoger plan te brengen en door de relatie tussen de een en de ander vanuit de ethiek te zien. Het is de ethische relatie die hij centraal stelt. En hij was een student van Heidegger. En dat is dan bekend dat het dan over het zijn en het zijnde gaat. En een soort anonimiteit van het zijn in zich heeft, zoals hij dat dan zag. En hij vond dat dat doorbroken moest worden en hij vond de ethiek als grondbeginsel voor filosofie veel belangrijker dan over zoiets alomvattends als het zijn te spreken. En dat sprak mij toen aan in de jaren 90. En ik droeg eigenlijk al het werk eraan op. Ik wilde zoveel mogelijk van zijn gedachtegoed in dat werk zien te gedenken, als het ware. En daardoor werden die werken, kregen ook het soort iconische uitdrukking, als iconen een uitdrukking om dat werk te vertegenwoordigen.
Ja, gestalte te geven. Het zijn allemaal unieke, geïsoleerde figuren. Ze staan statisch met de armen langs het lijf. Hun gezicht is schetsmatig. En eigenlijk, we kunnen ze niet kennen. Zoals Levinas zegt, je kunt de ander niet kennen.
Ja.
De aanblik van iemands gezicht is een vraag aan jou.
Ja, ja, de radicale andersheid van de ander komt naar je toe via het gezicht.
Ja.
En heeft dat vragende in zich. En jij zou als het ware antwoord moeten geven. En zo ontstaat de verantwoordelijkheid in de wereld volgens zijn bespiegeling. En in de jaren 90 was dat besef van die relaties van groepen mensen in een samenleving even zozeer aanwezig als nu en actueel. En ik had nog het idee, als we dat nou massaal aan kunnen raken, dat besef wat hij daar in de wereld wil zetten, dan zou dat een samenleving kunnen helpen. Dus dat was echt een soort idee over hoe kunst en engagement samen kunnen komen.
Ja.
Maar ik ervoer ook wel een zekere beperking of een soort inperking van andere processen die ook belangrijk zijn in een
zoals?
Visueel proces. Hmm. Nou, dat ik gedwongen werd door mijn ideeën om steeds, zoals een iconisch schilder, de leer van zijn religie tot uitdrukking te brengen in die icoon, zo had ik dit ook tot een soort religie van mijn eigen denken gemaakt. En ik ervoer eigenlijk de werkelijkheid als veel complexer en bewegelijker. En zeker het werkproces ook.
Het zijn ook niet...
Je zou kunnen zeggen dat het zich afwendt van de visuele gewaarwordingen naar een soort geestelijk idee. En moet een uitdrukking zijn van een idee. Terwijl ik terug naar die draaikolk wilde. Ik wilde als het ware terug naar die visuele ervaringen. Ook wel misschien door de vele kunstwerken die ik zag van jonge kunstenaars op die academie. Dat er veel meer gaande was dan steeds die inperking om toegewijd te zijn aan een idee.
Ja, precies.
Ja.
Je werd eigenlijk ingehaald door het jeugdige enthousiasme om je heen. Wat zich nog niet met die ballast van een filosoof had opgezadeld.
Ja, zou je ook kunnen zeggen. Maar goed, ik werd ook eerlijk gezegd wel door een andere filosoof geïnspireerd om hier uit dit dwingende idee te kunnen geraken. En dat was Alfred North Whitehead. Dus ik heb dat niet alleen ontdekt of verworven. Je reist door je leven heen en komt weer andere gedachten en denkers tegen.
Ja. De schilderstijl die hierbij hoort, bij Levinas, is misschien ook niet de meest uitdagende voor een schilder. Juist het schetsmatige van een portret of een figuur. Ja, op een gegeven moment wil je misschien iets meer of iets complexers.
Ja, de type schilder wat ik ben. Als ik het soort type als Mondriaan was geweest, dan zou ik misschien juist nog steeds meer in dat idee-achtige hebben kunnen opgaan. In een soort reductie ook.
Voelde je een tijdje Mondriaan toen je daarmee bezig was?
Nou,
afgezonderd en ascetisch bijna?
De fases die je doormaakte, ja, zeker ascetisch. En de verstilling die erbij hoorde, ja. Ja, ja. Maar dan kom je weer in nieuwe fases terecht. Dus de kunst ook om mezelf toe te staan daaruit te breken. Als je dat een kunst noemt, het was eigenlijk gewoon een noodzaak.
Ja. Dan komt bijvoorbeeld de filosoof als Whitehead om de hoek.
Ja,
want
de essentie van zijn gedachtegoed is, de procesfilosofie is, hoe kan ik de wording van de wereld denken of in woorden uiteenzetten. De grote verandering, de wording van de wereld, de wereld die voortdurend in wording is, mm-hmm, en verandert. Hoe kan ik daar term aan geven? En een van de grote gegevens in zijn filosofie is dat van de relationaliteit en dat de momenten waarin wij zijn voortdurend gebeurtenissen zijn die voortdurend in verandering zijn. En dat is één groot creatief proces. Het is een kosmologisch denker. Dus hij probeert de hele kosmologie en alles wat er in de wereld gaande is en in de materie te doordenken. En dat wordt gekenmerkt door creatieve processen. En daar was de parallel met je eigen creatief proces.
Want je maakt een eigen wereld als je een schilderij of een tekening maakt. Dan begin je met niks.
Ja, maar als in de kosmos allerlei creatieve processen gaande zijn, zozeer zijn die ook in jouw eigen kleine creatieve proces gaande.
Ja.
Daar zijn ook allerlei gebeurtenissen gaande. En daar is ook een creatief proces gaande. Dus dat is een... dat heeft verbinding met elkaar.
En wat las je van hem, weet je dat nog, waardoor je meteen dacht, nu kan ik anders te werk gaan. Nu kan ik een veelheid toelaten waar dat eerder niet ging. Welk idee bracht dat teweeg?
Ja, jij zoekt dat precieze punt. Maar dat zijn processen die door de tijd heen zich voltrekken. Je hebt er gesprekken met vrienden over zijn gedachtegoed. Ik las inderdaad een Nederlandse vertaling over zijn werk. Het is best wel... Process and Reality is best een complex boek, geschreven al in 1927. En voordat ik heel dat gedachtegoed een beetje veroverd heb, daar zit je eigenlijk nog middenin.
Mm. Het is een mooie term voor filosofie inderdaad. Dat moet je veroveren eigenlijk, hè, die ideeën. En,
dat kost ook tijd.
Ja.
Maar terug naar het eigen visuele werk. Dat is echt een hele goede vraag, ja. Nee, dat voltrekt... dan moet ik eigenlijk zeggen dat spel van de contrasten is bijvoorbeeld zo'n begrip in zijn filosofie en waar ik me steeds meer bewust van werd. De vrijheid ook die je als kunstenaar hebt, om uit die veelheid die de geschiedenis in het verleden aan je aanreikt, de visuele geschiedenis, en dat wat allemaal gemaakt kan worden daaruit, en waar jij tussenin staat, want je hebt ook je individuele geschiedenis, je hebt de algemene en de individuele, en jij door waarnemingen en belevingen en ervaringen naar die beide lijnen in het verleden, die individuele lijn en die algemene waar je in zit. Ja, die vrijheid die je voelt om daaruit te kiezen en je er bewust van te zijn, dat zit natuurlijk allemaal in die opwinding van het geheugen. Wat je kan hebben als je ligt te dromen en je denkt weer aan de dingen die je gezien hebt of gehoord hebt. Dat is een oneindige hoeveelheid, dat is gewoon je hele leven.
Ja.
Toch kies je daar momenten uit en weet je bij elkaar te brengen. En die momenten die staan in contrast met elkaar. Een ander woord voor contrasten is eigenlijk verschillen. Er zijn verschillende dingen die je kiest en die breng je bij elkaar in een nieuwe wereld. En dat is op een gegeven moment heel bewust geworden, dat spel met die contrasten.
We hebben bijvoorbeeld het schilderij At the Center of a Diamond, 2017 is dat. Een portret van een man In het midden is zijn gezicht overwoekerd door bladeren, kleurvlakken, welvingen. En buiten zijn gezicht een soort explosie van juist weer rechte lijnen en geometrische figuren. Ook in contrasterende kleuren.
Bedoel je die?
Nee, dat is die nog niet. Daar gaan we zo naar komen. Daar ben ik zo benieuwd naar.
Ja.
Je hebt natuurlijk heel veel werk gemaakt. Dus het moet hier ergens in staan.
Ik wijs
nu even naar het boekje wat voor je ligt.
Ja.
Ik vermoed dat die daar te vinden is.
Maar omschrijf het.
Ja, dus inderdaad, Center of a Diamond, het portret van een man. In het midden zien we allerlei organische vormen. En buiten de lijnen van het gezicht een soort explosie van juist rechte lijnen, kleurvlakken. Daar tref ik in ieder geval die veelheid en de contrasten die je nu noemt aan.
Ja.
Ik heb het maar gewoon even als voorbeeld gekozen, hoor. Maar om de periode een beetje
is
te...
Die?
Nee, om de periode een beetje te duiden.
Ja.
Daar zie je een totaal tegenovergestelde van die geïsoleerde figuren die je eerder maakte. Er is eerder een overdaad aan detail dan een te weinig aan detail. Is dat hoe de andere kant van de slinger voor jou werkte op dat moment?
Ja, ja. Ja, dat te veel aan detail. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, ik werd me dus heel erg bewust van het visuele proces gekoppeld aan de waarneming en het zinnelijke van de waarneming. En dus veel minder aan opgedragen aan een idee. Dus de zinnelijkheid van het schilderproces is gekoppeld aan het bewustzijn van de waarneming. En ik wilde die waarneming ook vieren. Dat zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus die veelheid van details en dat al kijkend naar een werk je steeds gelokt wordt om hierheen te kijken en daar te kijken. En dus als toeschouwer geactiveerd wordt om in die veelheid te reizen, is precies wat ik de viering van de waarneming, wat ik daarmee bedoel, de viering van de waarneming. En dat je je bewust wordt van hoe je constant eigenlijk ook buiten de wereld van de kunst in de waarneming opgenomen wordt.
Ja.
En,
zoals jij bewust werd ineens van die draaikolk toen je 7 was.
Ja.
En dacht, hey, maar er is een hele wereld die je kan waarnemen.
Ja.
Ik hoef niet mijn standaard riedeltje af te dragen.
Ja. 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 En die sensatie eigenlijk van je bewust worden dat je kan waarnemen en dat je daar een actief aan deelneemt, dat geen dode objecten zijn, leeg in hun eigen daar zijn, maar dat jij daar een verhouding mee kan krijgen, door actief in de buurt te willen komen, dat is wat je ervaring noemt. Daar kan ik dan weer een dieper idee aan toekennen, wat je dan met behulp van Bruno Latour krijgt. We moeten natuurlijk in relatie met die natuur die verbinding beleven en ervaren. We moeten dus er niet alleen maar naar kijken als hier subject en daar object, maar we moeten dat op een oude, betoverende manier, zeg maar nog, zoals dat in oude mythologieën beschreven is, in stand kunnen houden of weer terugveroveren, zodat je die verbondenheid met die veelheid om jou heen ook intensief kan beleven en van daaruit ook een heel wereldbeeld kan ontwikkelen. En
dus op waardeschat en er zorgvuldig mee omgaat.
Ja, vooral dat woord waardeschatten, ja. Op waardeschatten en daar waarde aan toekennen. Het is een beetje een povere idee om te denken dat je daarmee de grote krachtenvelden van onze hele economische systemen zou kunnen tot rust brengen. En dat we weer meer evenwicht vinden. Maar toch, op individueel niveau is... kom je ook beter door het leven als je die beleving en ervaringen van de waarneming in je leven kan vieren, om het zo maar te zeggen.
Ja, alleen maar al omdat het een gratis manier is. In deze hyperkapitalistische samenleving zou je kunnen zeggen, dat is een gratis manier om op een mooie manier zeg maar de schoonheid van het leven te zien. Of om de waarde om je heen te zien.
En de waarde van schoonheid ook te begrijpen.
Ja.
En dat is actieve deelname. Dat is actief. En ook omdat het niet louter bij het zinnelijke waarnemen blijft, maar ook jouw denken dan ook gaat beïnvloeden. En de nuance van het denken ook gaat beïnvloeden. Hmm. Zelfverwerkelijking van je leven dus meer gestalte krijgt. Het is een tegenkracht tegen het nihilisme, zeg maar.
Is dat eigenlijk inderdaad hoe bijna de startpositie wel van het werk wat je maakt, zoals je in de jaren 90 dus die idee van Levinas de maatschappij in wilde brengen? Respect voor iemand anders, iemand niet inkapselen in je eigen ideeën, maar iemand zijn eigen waardigheid laten en zijn eigen identiteit laten. En nu die verbinding met de omgeving, de natuur. Zit er iets activistisch altijd in die kunst of moet het een kracht ten goede de maatschappij insturen?
Ja, dat is een goeie. Als je zo je hele leven in dialoog met jonge kunstenaars geweest bent, en ook in dialoog met je eigen werk, de behoefte om zingeving of de betekenis van visuele verschijnselen, kunstwerken in de wereld, om die te willen benadrukken, die is er wel. Die zie ik ook zo. Ik zie eigenlijk, ik ken aan kunstwerken in een samenleving ook betekenis toe die werkzaam zijn. En die hoop geven of die nuance in de wereld zetten. Bewustzijn vergrotend. Hè. Dus dat, ja, dat dicht ik het toe. En ik weet inderdaad dat er door een George Steiner ooit gezegd is, de liefde voor de kunst zal de fascist niet weerhouden om zijn afschuwelijke daden te verrichten in die kampen. Als je dat toevallig ook gehoord hebt. Dat was zijn teleurstellende of verbijsterende conclusie.
Ja.
En toch blijf je nog steeds, in ieder geval op individueel niveau, die hoop herkennen dat kunst voedend is en vormend is. Verschijnselen van kunst.
Ja.
Maar in ieder geval voor je individuele leven, je eigen werkproces, vindt er alleen steeds meer vreugde door. Hè?
Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, en je loopt al een tijdje mee, dus je kunt een aantal decennia beschouwen daarin, raken we volgens mij steeds minder met kunst in aanraking. Komen steeds minder te zien van kunst als het gaat om het mainstream debat of laten we zeggen de gemeenschappelijke taal die we allemaal spreken in de maatschappij. Als je iets wil opzoeken op kunst, over kunst, kan dat natuurlijk op internet. Maar kijk je nog televisie, lineaire televisie of zo, dan is het nauwelijks meer aanwezig.
Dat kijken we niet. Ik zou niet weten wat er op televisie nog is. Oh, ja. Dat kijk je niet, ik niet meer. Maar,
hoe denk je daarover, over de toegang tot kunst? Ben je daar mee bezig?
Ja, in die heet dat bubbel, maar waar ik dan... Ik heb bijna alleen maar vrienden die in de wereld van de kunst zitten. Ook wel enkele erbuiten, maar... En dus je hoort wel veel van tentoonstellingen en de beweging die dit, maar ten opzichte van een samenleving bedoel je ook. Het blijft altijd actueel wat die betekenis van kunst in de samenleving is. En in hoeverre je... de visuele taal of op theater of in muziek bewust moet zijn van de werking die kunst kan hebben in een samenleving. Daar zijn echt daar heb ik echt verschillende gesprekken over gehad. Ga je dan in de zin zoals pop art of zo mee in de taal van een groot publiek? Of sta je jezelf toe in die zogenaamde elitaire, ultieme, dissonante wereld terecht te komen? En...
Wat is voor jezelf het antwoord?
Ik denk dat een kunstwerk een ervaringsobject is en dat je als toeschouwer die altijd die activiteit moet kunnen opbrengen om naar welk werk dan ook te kijken of te luisteren. En, dus ik vind de kracht om in alle vrijheid het meest nieuwe en vreemde in de wereld te kunnen brengen, vreemde, maar laten we zeggen nieuwe, veel belangrijker dan de taal van het grote publiek te bezigen of te spreken. Dus ik kies voor dat tweede dus.
Ja,
ja.
Voor de kunstbubbel.
Ja. Ja, ja, als je dat zo noemt. Ja. Ja.
Het is ook een fijne plek om te zijn natuurlijk. En dat is het probleem, denk ik, met alle bubbels. Elke bubbel is een fijne plek om te zijn, omdat iedereen daar gelijkgestemde treft. En je kunt je even terugtrekken op je eigen voorwaarden. Ja, wie wil dat nou niet?
Ja, ja. Goh. Ja, maar dat kunstwerk kan alleen maar bestaan bij de activiteit van de toeschouwer. Dus als jij de maker van het kunstwerk bent, ben je ook toch bewust van... dat zoeken van die toeschouwer. Dus er moet een soort lokken,
ja,
verleiding in dat werk zitten, dat het die toeschouwer kan lokken. En ja, zeg je dan, ja, dat moet dan ook diegenen die bijna nooit met kunst of literatuur bezig zijn geweest, die moeten ook gelokt kunnen worden. En daarom schilder ik een rietje van McDonald's of zo. Of weet ik veel, wat moet ik bedenken?
Ik snap wat je bedoelt, ja.
Ja.
Dus het kunstwerk is een aanzet, een uitnodiging. En aan wie richt je die uitnodiging? Aan een breed publiek of aan...
Ja, nou eigenlijk steeds toch aan die ene ander. En, maar die ben je zelf ook natuurlijk. In je eigen werkproces ben ik zelf ook die toeschouwer. En dat is nou net die spagaat. Wat is het een individu te zijn in een eigen werkproces en tegelijk deel van een samenleving? En dat zijn allemaal lagen die door elkaar heen lopen. Maar in je eigen werkproces ben je toch heel bewust van ook... die voortdurende metamorfoses en veranderingen. En daarin wil je voortdurend ook dat andere of nieuwe ontdekken. En bewerkstelligen. En daar heb je zo'n hele methodiek voor ontwikkeld.
Ja.
Door de jaren heen.
En dan komen we bijvoorbeeld bij een vrij recent werk uit. Een recente tekening, The Urgency of Diplomacy. Tussen aanhalingstekens JS, van eind mei dit jaar, te vinden, ja, op jouw Instagram-pagina. Een tekening van een vrouwenhoofd die voor een klein deel wordt gevormd door wat functionele arceringen, maar vooral eigenlijk door vloeiende plantachtige vormen. Hoe sluit dat aan bij waar je nu mee bezig bent en waar je over leest en denkt?
Ja, ja, die plantaardige vormen die hebben zijn herkomst in al een oude ontdekking. Want toen ik zo 27 was en die Metamorfose de planten las van Goethe. En dat levend organisme van die planten was als thema wel in mijn werk toen zichtbaar, maar is veel later nog opnieuw weer actief ingezet. En dan heb je die mensfiguren en die plantaardige vormen door alle werken heen. En die plantaardige vormen representeren in mijn beleving eigenlijk de aarde. De aarde als een levend organisme, zoals Lovelock dat ooit naar voren bracht, of Schelling in de filosofie. En Goethe dus zeker ook, met zijn waarnemingen. En ja, die wijze waarop dat werk, hier de urgency of de diplomacy, zichtbaar is, is alsof die mens samenvalt met die aarde, zou ik kunnen zeggen, zoals dat hier te zien is met al die groene plantenvlekken. Maar het is ook een figuur die al uit een oeroude tijd komt. Het was een oude Romeinse sculptuur die ik gezien had, als aanleiding. Uh-huh. Maar eigenlijk nog ouder, bij de oude Grieken had je werkelijk die verbinding met de aarde nog, omdat zij in al die gebaren in de aarde, aan planten en bomen of op aarde, ook aanwezigheden voelden. Dat waren dan verschillende goden en die hadden invloed op hun hele handelen. En dus die zagen dat niet als anonieme objecten waar ze tegenover stonden, maar als waar ze onder invloed ze van waren en waar ze mee samenvielen. Zo heb ik dat ooit in een lezing over Homerus gehoord en begrepen. En dat vond ik ontzettend opwindend. En ook teruggezien in een oud werk, weliswaar wel in Rome weer gemaakt. Villa de Livia heette dat. Dat zijn fresco's in het oude Rome. In een paleisje waren die geschilderd. En die hebben ze uit dat paleisje gehaald en in een museum gehangen in Rome nu. Is dat nog te zien? En je kijkt zo mooi terug in de tijd als je die fresco ziet. Want dat is een tuin met prachtige planten en bomen en vlinders en vogels. En je loopt daarin rond en je beseft tegelijkertijd dat dat oeroud is. En dat is ook niet voorbij. Die gebeurtenis van toen dat gemaakt is en die ervaring die die man of vrouw gehad heeft toen hij die fresco schilderde, die is als het ware opgenomen in dat visuele beeld en kan daar weer door de oeroude tijd heen en de jaren heen weer naar mij komen. En ik kan dat dan gewaar worden. En die sensatie, die heb ik eigenlijk in dit werk willen brengen. Dus iets wat heel oud is, kan nog steeds actueel zijn, hè? Voor in het hier en nu, voor jouw waarneming. En die titel, die komt natuurlijk uit een hele andere wereld. Dat is een vreselijke opstapeling van crisis waar we nu in zitten, onze tijd. Ja. En die via de mediawereld naar jou toe komt, hè? Dus de ene is een wereld van waarneming en natuur en kunst. En dan heb je hier die wereld die jou alsmaar lastig valt met die vreselijke berichten van de mediawereld. Ja, waar je natuurlijk al lang ideeën over hebt hoe je vindt dat mensen met elkaar om moeten gaan. Namelijk via die dialoog, via die eerste tekening die ik hier gemaakt heb, die daarover gaat. De ontmoeting. Hè?
Omschrijf hem eens.
Ja, hier is die dan. Deze komt echt uit 1981. En je ziet twee koppen uitgesneden en vrij gestileerd. Uh-huh. Dus niet zoals realisme. En daartussen zie je hoe het parole parlante, zoals Merleau-Ponty dat noemt, het levende spreken. Dus ze zijn gestileerd in de vorm van een lijn. Die uit de mond komt en dan zo naar die andere mond gaat. Ja, zoals het spreken eigenlijk ook kan zijn, als je echt in een vrije dialoog met elkaar bent, dan ontstaat er tussen ons in, als het ware, een bouwwerk van gedachten, waar ja. We allebei deel aan hebben en die ook nog eens tot bloei zou kunnen komen. Dat is natuurlijk de sensatie van het levende spreken. Het creatieve spreken ook en elkaar ook aanmoedigen daarin. ja, dat heb ik natuurlijk met die studenten door al die tijden heen ook zo heerlijk kunnen mogen ervaren.
En als dat aan de basis zou liggen van hoe de wereld ingedeeld is, zeg jij, wil je maar zeggen, dan zou het er anders uitzien. Dan zouden we iets meer begrip hebben voor elkaar.
Precies. Daardoor kwam ik erop. Dat je in ieder geval de dialoog steeds zoekt.
Ja.
En niet in vaststaande begrippen verkondigt hoe de wereld in elkaar zit. En dat is dan de reden waarom wij nu aan een wapenwetloop gaan doen, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk helemaal niet... Je kan zeggen, ja, dat is een ander vakgebied. Dat hoort bij hoe landen met elkaar om moeten gaan en economische kracht en weet ik veel. Maar je zou toch kunnen zeggen dat het levende spreken, de dialoog die wij ervaren als mensen zo aan het tafeltje met elkaar, dat moet eigenlijk op dat niveau van hoge omens ook plaatsvinden. Ja,
en daarom zeg jij die urgency of diplomacy.
Absoluut, ja. Dat heb ik dan wel ook uit de mond gehoord van die Jeffrey Sachs, die dan wel ook iemand is die veel ervaring heeft in dat gebied van die politiek. Waar mensen samenkomen en macht hebben en over...
Is het ook een filosoof?
Nee, het is een Amerikaanse geleerde aan de universiteiten.
Okay, ja.
Maar hij is wel diplomaat geweest, her en der, ook in Polen en ik weet niet wat. Dus hij sprak vanuit de ervaring, je kan hem zo opzoeken. Hij sprak ook voor de Europese, in zo'n cirkel waar ze allemaal samen zitten.
Een parlement.
Een parlement. Hmm. En hij zei, ja, die hele geschiedenis moet je wel degelijk betrekken bij de problematiek van... wat er nu gaande is in de Oekraïne. En ja, op een hele gelaagde en deskundige manier met zo'n Poetin omgaan en gesprekken voeren, in plaats van alleen maar dat eenzijdige escaleren en krachten meten. En ja, wat we om ons heen nu horen.
Ja.
Dus als je voelt dat gewelddadige van die wapens alles maar toeneemt en toeneemt, ja, wat heb je daar tegenover? Het gesprek, de diplomatie, waar je in kan geloven. Je kunt, ja, waar ik wil, in wil geloven, ja, als een brave pacifist.
En dat is dus een manier om vanuit een heel andere wereld ook wat invloeden in het werk te krijgen. Die titel die ontstaat eigenlijk die komt van de andere kant, vanuit een andere wereld.
Ja, dat is
wel.
Dat deel van de gemeenschap die je bent. Hè. Je bent en het individu in je individuele visuele proces. En dan zit je ineens weer in die gemeenschap. En dan zo'n titel, je kiest dat dan. En die, zoals ik al die andere titels ook koos. En die geven dan een...
Kijk, over het gesprek gesproken, er belt meteen iemand.
Ja. Nee, maar die die hebben dan een werking,
ja.
Hè? Zo'n titel, zozeer als een kleur of een vorm ook een werking heeft.
Waar ben je nu nog nieuwsgierig naar? De ontwikkeling gaat ongetwijfeld door, die is niet te stoppen, dat heb ik in alles gemerkt.
Ja, die is niet meer te stoppen.
En
dat is ook een ongelooflijke sensatie.
Ja. Waar werk je nu aan? Welke
de noodzaak. Beeld, ja, nee, de ontdekking dat het werkproces op papier, en dan heb je een hoeveelheid werken op papier gemaakt, en dan gaat het weer over naar een hoeveelheid werken op linnen. Je zou kunnen zeggen, het zijn oefeningen allemaal. Oefeningen in het waarnemen, maar en ook in de feeling. En ja, zoals je de muziek beheerst en in de improvisatie terecht kan komen met het gitaarspelen, wat ik wel veel doe. En dat je er bijna een soort flow aan ervaart, dat is die sensatie. Dat is ook een soort euforie. Dus dat is heel plezierig.
En leidt dat tot andere beeldelementen, tot een nieuwe beeldtaal waar je nu in zit? Want we hebben in een aantal stappen gegrasduind door je oeuvre.
Nou, je hebt natuurlijk in de loop der jaren ook een soort methodiek opgebouwd. En dat noemde ik al de contrasten, maar ook het waarnemen van gebaren. Dus als je in de natuur kijkt en je ziet het gebaar van de eikenboom die heel grillig is en het gebaar van de berkenboom die veel zachter is, dan de ervaring van waarneming, dat je zo'n gebaar van zo'n boom kunt zien en gewaar worden, dat die verschillen is een sensatie. En dat geldt voor vele verschillende bomen en planten, en gras en zand. Eigenlijk maak ik een wandeling door het bos en heb ik het idee dat ik zelf allemaal aan het schilderen ben. Soms kan je dat hebben, omdat je oog zo geoefend is in een schilderproces en keuzes en kleurnuances, die je ook bijna als visuele muziek zou kunnen gewaar worden. Het zijn melodielijnen bijna. Laten we zeggen, atmosfeer is een soort, vergelijkbaar met de atmosfeer in muziek. Als je van een atmosfeer in zijn werk terugziet. En dus als je dat in de natuur kan waarnemen, dan kan je dat in je eigen werk ook die verschillende gebaren en karakters zien die je inzet en waar je op gericht kan zijn. En het meest uiterste is natuurlijk dat geometrische versus dat organische. Hmm. Maar je hebt er oneindig veel gebaren eigenlijk waarin je werkzaam kan zijn.
En welk gebaar zit je nu middenin als je straks terug gaat naar je atelier?
Ja, dat is dus niet één gebaar. Dat zijn dus ontmoetingen van verschillende gedragingen. Als je, maar dan zou ik ze allemaal moeten opsommen. Dit is de derde. Ja, nee, maar dat zijn.
Dus het is niet zo dat jou specifiek opvalt. Dit gebaar verdiept zich nu. Of dit heb ik al eerder toegepast, maar hier ontdek ik iets nieuws. En daar gaat mijn aandacht naar uit.
Ja, ik snap je vraag nu beter. Als de methodiek is dat ik die figuren heb die elkaar ontmoeten, maar elkaar niet kennen, dat hoort bij het wat. En de wijze waarop hoort bij wat ik zojuist omschreven, allemaal als die gebaren en keuzes van kleuren en contrasten. Maar die figuren die nemen vormen aan. Dat zijn eigenlijk kleine theatervoorstellingjes die je ook wel bij Goya zag in zijn Capricci. En ineens dacht ik, wat ik doe, dat zijn allemaal caprices. Ik neem uit verschillende werken, uit andere kunstwerken ook, maar ook uit foto's of zo, gebaren van figuren en breng die op de bühne bij elkaar in een soort compilatie. En dan heb je dus een theatertje, als het ware. Een gebeurtenis ook. Ik ervaar het ook echt als gebeurtenissen, ontmoetingen. Zoals je figuren op een station plotseling bij elkaar ziet staan. En even is daar een wonderlijke
samenhang.
En dan gaat iedereen weer zijn eigen weg. En dat theatertje representeert een bepaalde atmosfeer, maar ook een bepaald gevoel. En er zijn zoveel lagen die jouw gevoel op dat moment, als ik die dag aan het werk ben, beïnvloeden. En het ene werk komt uit het andere voort. Dus het kan ook zijn dat ik te lang nu bij één iets blijf hangen en daardoor dat wil doorbreken en besluit plotseling een heel groot zwart vierkant als reactie op dat al de organische of zo te maken. Dus dat, ja. Dat is nou het proces. Dat krijg je niet beter benoemd.
Ja. En dat blijft een euforisch gevoel, nog steeds. Omdat er zoveel te ontdekken is en te reageren op elkaar en samen te brengen.
Ja, dat is wel waar zit dat? Dat is natuurlijk de macht die je ook hebt. Hè? in het verschijnen en verdwijnen. Want het is nu een techniek op een bepaald papier, dat als ik iets niet goed vind, kan ik het ook meteen uitwassen. En dan verdwijnt het ook. Dus ik kan echt dus nog steeds verfijnder bij de keuze terechtkomen hoe ik het hebben wil. Maar dan denk je, hoe weet je nou hoe je het hebben wil? Ja, dat zie je. Dat is toch dat wonderlijke geheim van al die jaren zwemmen en maar niet in die draaikolk terechtkomen, want dan is het voorbij.
Mooi, dus we begonnen met de draaikolk als een positief iets dat opvalt en nu weten we, je moet niet in de draaikolk verdwijnen als ja, het om werken gaat.
Ja, wat je wil, in dat visuele toch wel avontuur wel blijven.
Ja, precies. En een bepaalde helderheid hebben ook in het beeld.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ik denk dat het de enige manier is om erachter te komen over een tijd terugkijken. En kijken, hier ging het dus naartoe.
Ja.
Zo ontwikkeld, heeft het zich dus ontwikkeld.
Ja, ja, want zeker als je terug in de tijd gaat, zie je ook gedragsverschillen. Je ziet wel degelijk ook bepaalde thema's die blijven. Dat is de figuur, de plantaardige wereld. En de restruimte. De eenling, twee of groep. En je ziet dus geen heel weinig echt diepte van landschap. In die zin zijn er dus theatervoorstellingjes op de bühne. En er heeft het maar weinig diepte. Je ziet dus geen hedendaagse auto's of machines erin. In die zin is de verwijzing naar die oude fresco die ik zei van Villa di Livia. Heel bewust gekozen dat het beeld.
Je richt je meer op de geschiedenis.
Ja, nou,
in
meer.
Design.
Ja, ik zie eigenlijk de moderniteit van de stad en de verpaupering van de natuur, in de zin zoals Bruno Latour, die in zijn boek Gaia ook heel precies beschreven heeft, daarmee gerechtvaardigd dat ik zeg van die stad er ook niet in wil hebben. Die cultuurfenomenen. Ik wil gewoon die archaïsche wereld in het beeld laten zien. Om de verbinding met die organische natuur.
Onder de aandacht te blijven brengen.
Ja. Te actief te maken ook.
En heel af en toe sluipt er dan een titel in. Waarbij die lelijke mediawereld even om de hoek komt kijken.
Dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar dat is ook de talige wereld. Hè?
Dat is een ander deel.
De talige wereld
is de ratio.
Ja, precies. Hmm. En de oogwereld, de visuele wereld, is de zinnelijke, de lichamelijke. En ik las laatst weer, dat kan je ook heel mooi in die podcast over Lacan horen, dat die talige wereld is de symbolische orde die je eigenlijk wegrukt van je oorspronkelijke zijn als subject. Je hebt dat misschien ook al een beetje bestudeerd. Maar dat is iets nieuws waar ik nu een beetje net in zit tussen.
Ja. Toch ben ik blij dat we deze talige constructie het afgelopen uur hebben opgebouwd.
Wel, zeker.
Ja, toch?
Ja.
Dank voor het gesprek.
Ja, het was fijn om me te kunnen uiten bij jou.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.